Ik wil het deze keer graag hebben over Jacob. En dat is een hele serie van de mythes waar we nu mee bezig zijn. Een van de mythes die ook een favoriet van mij is. En waar heel veel over te zeggen en te studeren valt. En als ik het zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen, het thema wat ik wil benadrukken, dat is een thema dat voor oudere mensen is die terugkijken op hun leven. Daarin vindt er een gevecht met een engel plaats. En daar mondt het verhaal uiteindelijk in uit. Dat vertel ik nu al, zodat je weet dat het daar naartoe gaat en dat het de voorgeschiedenis eigenlijk allemaal in dat teken staat. Dus alles wat je in je leven gedaan hebt, komt hierin eigenlijk samen. Het gevecht met een engel. Nou, Jacob was de derde aartsvader. Die had Abraham, Isaac en Jacob. Abraham kreeg Isaac als door een wonder. Op zijn 90ste jaar. En daar moest hij ook om lachen. En Sarah kon helemaal niet meer zwanger worden, maar dat is toch gebeurd. Daarvoor had hij al een kind gekregen, Ismaël, waar de hele tak van de Arabieren vandaan komt. Abraham is zowel in de Koran als in de Bijbel, christendom, een aartsvader. Isaac had twee zoons. Isaac zelf wordt niet zoveel over gezegd, maar de twee zoons waren Esau en Jacob. En er wordt gezegd in de commentaren dat bij de geboorte er al een broedersgevecht was over wie er het eerste uitkwam. En dat Esau dat gewonnen heeft, dus dat was de oudste geboren, het was een tweeling. En het thema van hoe broers met elkaar omgaan, de broedermoord, Kain en Abel, de broedertwisten, die staan heel uitgebreid in het Oude Testament en die komen steeds maar weer voor. Tot op de dag van vandaag. Strijd onder broers, strijd onder broeders die samen een tijd zijn opgetrokken, strijd onder vrienden die lang hebben samengewerkt. Broederstrijd is een belangrijk archetypisch thema in ons leven tot op de dag van vandaag. Jacob is iemand die goed nadenkt. En je kan zeggen dat Jacob slimmer is, sluw ook. Slimmer en sluwer dan Esau. Handiger. En die probeert te krijgen wat hij hebben wil. Het is wel een hele harde werker. Dus het is niet een lui iemand. Hij werkt heel erg hard. En hij is voortdurend bezig met het bereiken van een doel. En dat doel bereikt hij ook. Een van de dingen is dat hij de pest in heeft dat hij niet de oudste is. En op een goed moment, Isaac is blind. En op een goed moment zegt hij tegen, kreeg de oudste de zegen. En zijn moeder, Rachel, die is met hem, met Jacob. En die zegt, je vader gaat die zegen geven. En Esau had een hele ruwe huid. En Jacob doet een lammetjeshuid op zijn arm. En Isaac denkt dat dat Esau is en die geeft hem de zegen als oudstgeborene. Daarvoor speelde het eerstgeboorterecht ook al een rol. Dus dit is als de zegen voor de eerstgeborene. Maar daarvoor was al zo dat Esau een keer teruggekomen was van de jacht en heel moe was en een kop soep wilde. En Jacob tegen hem zei, dat kan je krijgen, maar dan moet je mij je eerstgeboorterecht geven. En Esau deed dat. Die was er niet zo in geïnteresseerd. Nou, dit is waar je ziet dat Jacob eigenlijk sluw is. En dat hij carrière wil maken. Dat hij de stamvader wil worden. En het rare is dat dat ook gebeurt. Dus het betekent niet dat als je sluw bent, en dat betekent wel dat je de prijs ervan moet betalen, maar het betekent niet dat God je dan verstoot en dat het niet kan gebeuren. Dat is een heel vreemd thema. Wat bij Jacob steeds speelt. Nou, Jacob die valt op een vrouw, Lea. Die heeft een vader, die heet Laban. En die woont ergens anders. Die woont boven het land van melk en honing. In de buurt van, laat ik zeggen, Syrië, denk ik, daarboven. Dat is een eindweg. En Jacob gaat daar werken. En Laban heeft gezegd, je mag Lea hebben als je 7 jaar voor mij werkt. Nou, die heeft heel veel kuddes. Die heeft heel veel verwerkingen van kuddes, slachterijen, dingen. Dus dat is eigenlijk een groot man. En Jacob leert daar het vak. Jacob leert daar omgaan met dieren, leert kuddes beheren, leert daar hoe je een familie runt. En na 7 jaar zegt hij, nou, ik wil graag Rachel hebben, want dat was de vrouw waarin hij, dat was de tweede dochter waar hij verliefd op was. En toen zei Laban, nee, eerst is Lea, dat is de oudste dochter, en die moet je eerst trouwen. En daarna, als je nog een keer 7 jaar werkt, dan krijg je Rachel. En Jacob had natuurlijk flink de pest in, maar deed dat wel. En toen, na 14 jaar, toen kreeg je Rachel, daarmee getrouwd, was twee vrouwen. En daar heeft hij kinderen bij, daar zijn de 12 stammen uit voortgekomen. En toen heeft hij nog 6 jaar bij Laban gewerkt om een veestapel bij elkaar te halen. En daar is een heel groot verhaal hoe hij dat gedaan heeft en hoe hij met kruisingen zorgde dat er een aantal witte schapen waren, minder zwarte, en want de zwarte gingen naar Laban en de witte naar hem. En dat hij werkelijk zich heel erg verdiept heeft in hoe die kruisingen tussen die schapen gingen en wat voor kleur eruit kwam. Een heel lang verhaal waarin je ziet dat hij echt heel erg slim is en zijn best doet. En het lukt ook. Dus na 20 jaar is het zo dat hij denkt, oké, ik heb nu 2 vrouwen, ik ben 20 jaar van huis, ik heb een veestapel, ik heb een stam om me heen met veel kinderen en ik ga terug naar huis. Ik ga terug naar Palestina. En dan is het iets heel wonderlijks dat hij weet dat als je dat gaat overleggen met Laban, dat Laban weer iets heeft waardoor hij niet weg kan. En dat vind ik ook een heel wonderlijk mythisch aspect. Als iemand je niet laat gaan, wat doe je dan? Kijk naar relaties. Als iemand zegt, wat je ook doet, je kan ruzie maken, dat, maar je wordt altijd gedwongen tussen aanhalingstekens om te blijven. Of je hebt een, zal maar zeggen, een lek in jezelf waardoor je steeds moet blijven. En Jacob besluit na lang overleg in zichzelf, dat wordt ook goed beschreven, dat hij als Laban een keertje op reis is, dat hij dan al heel veel kuddes die hij heeft met mensen en kinderen wegstuurt. Die gaan al richting eruit. En dan op het allerlaatst is hij nog met een paar over en een paar kuddes. En dan verdwijnt hij geruisloos op een nacht. Dus het is werkelijk zo dat hij geen afscheid neemt en geruisloos verdwijnt. Dat is een wonderlijk iets. Want het lijkt alsof hij laf is. En dat is niet zo. Want op het moment dat je een relatie inschat dat dat niet lukt, dan kan je niet anders dan geruisloos vertrekken. Tegen iemand die je overheerst, moet je geruisloos vertrekken. Mythisch gegeven. Hij trekt weg richting Palestina. En dat is natuurlijk een aantal dagen, zo niet weken, lopen met die kuddes. En Laban komt daarachter. En die achtervolgt hem. En die haalt hem in. En dan vindt er een gesprek plaats. En dat gesprek is ook wat mij betreft een mythisch gesprek. In dat gesprek staat Jacob op. En die zegt, want Laban zegt, je moet terugkomen en je moet bij mij blijven werken. En je hebt dit en je hebt dit nog te doen en dat nog te doen en dat. Precies waar Jacob bang voor was. Maar omdat hij al eigenlijk onderweg is, vindt hij de kracht om op te staan en zegt tegen Laban, luister eens, het is genoeg geweest. Genoeg is genoeg. En dat betekent dat wij nu een stenen hoop opzetten. Dat deden ze veel. Een hoop met stenen opzetten. En jij komt van die kant, ik kom van deze kant en ik wil de afspraak met je maken dat jij nooit meer deze steenhoop passeert mijn kant uit en ik passeer de steenhoop niet meer jouw kant uit. Dat betekent dat je een strikte scheiding aanbrengt. Niet meer jij. Dat is een breuk met je verleden die gesymboliseerd wordt, niet alleen, maar ook bevestigd wordt door een grens. Nou, Laban, die gehoorzaamt niet, maar tegensputterend trekt hij zich terug. En Jacob trekt door. En dan komt hij bij een riviertje, een beek, en Pniel, en daarin stuurt hij eigenlijk alle vrouwen, kinderen die nog bij hem zijn, de tenten, maar werkelijk helemaal alles naar de overkant, waar hij Esau weer zou tegenkomen. En daar is hij heel erg bang voor, die heeft hij ook al cadeaus voor uitgestuurd. Maar dat hoort nu niet bij dit verhaal. Dat gaat overigens, dat loopt goed af. En hij blijft daar de laatste nacht alleen. En in die laatste nacht gebeurt er een wonderlijk iets. Hij legt zichzelf te rusten. En hij is helemaal alleen. Na een werkend leven. En alles van het werkende leven. Hij heeft letterlijk zijn schaapjes op het droog. Hij heeft alles wat hij heeft al teruggebracht. Dat is daar. En hij is alleen nog met zichzelf. En dan wordt hij wakker gemaakt door, en dan staat er in de Bijbel, een man. En die man is van licht, een hele lichtgevende man. En die strijdt met hem. En die strijdt, en hij weet niet wie het is. En Jacob vecht de hele nacht. En dan vindt er een wonderlijk iets plaats, waar heel veel over geschreven is. En dat is die mythe. Als de ochtend aanbreekt, dan heeft Jacob door dat hij weliswaar met iemand die eruit ziet als een man, maar dat hij met een engel gestreden heeft. Maar de vraag is, wat is dat nou voor soort engel? Is dat nou een engel die de verdichting van zijn laatste ik is, van zijn ego, waar hij mee vecht om dat achter te laten en dat hij dan verder teruggaat? Is het echt een engel? En waarvoor dient dat gevecht dan? En die engel is dus veel sterker dan hij, maar die heeft hem niet overwonnen. Dat is een heel vreemd iets. Dus de goddelijke kracht, of de demonische kracht, is sterker dan de mens, maar die vernietigt die mens niet op het laatst van zijn leven als hij die schaapjes op bedrogen heeft. Dus die kan je dan aankijken in dat gevecht. En op het laatst zegt die man tegen hem, zullen we stoppen? Het is genoeg geweest. En Jacob zegt, ja, dat is goed, onder één voorwaarde, dat je mij zegent. Maar hij weet niet wie het is. En die man zegt, dat is goed. En hij zegent Jacob. Dan gaan ze uit elkaar en dan trekt Jacob pas die rivier over en voegt zich bij zijn mensen en dat wat hij heeft. Dit mythische gevecht is het gevecht wat iedereen die uitgewerkt is, die klaar is, die bezig is de knopen van zijn vest te tellen wat hij nog zal gaan doen, dit gevecht blijft. Waarvan je steeds niet weet of het een gevecht is met dat wat nog van jou getransformeerd moet worden. Wie voert dat gevecht nou? Is het een gevecht met een engel waardoor je als het ware nederigheid leert? Want, oh ja, dat vergeet ik te vertellen. Op het laatst wordt Jacob op zijn heup geslagen. En die zal zijn hele leven verminkt blijven lopen. Dat is ook de reden dat de Joodse gemeenschap de heupspier van een dier niet eten. Hij loopt dus zijn hele leven mank. Andere commentatoren zeggen dat dat weer overgaat. En je wordt dus op het laatst word je mank geslagen door het leven zelf. Het zij door de witte kant, door de zwarte kant, het zij door een combinatie van die twee. En hij gaat dus strompelend, gaat hij zijn laatste fase in. En ik vind dat een prachtig beeld, waarin eigenlijk de mythe van een leven wat eindigt in relatie met God, waarin je hard gewerkt hebt, waarin je gekregen hebt wat je, dat ook door de zegen van God, maar waar je ook met God onderhandeld hebt. Jacob is een onderhandelaar. Als ik dit doe, God, krijg ik dan dat. Als ik dit doe, krijg ik dan dat. En dat deze man dus de aartsvader wordt van de 12 stammen, is voor mij altijd een heel wonderlijk gegeven geweest. Uiteindelijk is het Jozef één na jongste zoon die door de hongersnood naar Egypte gaat. En waarin dat hele verhaal dat ze allemaal naar Egypte toe gaan. En Jozef dus farao daar, of adjunct farao geworden is. Dat begint eigenlijk daar. Dat is de opbrengst die hij heeft, Jacob heeft, na dit gevecht. Dus er is een enorme toekomst, maar hij is mank. Ik vind dat een schitterend mythisch beeld, wat ik zo op mijn eigen leven, en ik denk op iedereens leven, in overgangen, of je de 56ste jaar, of 63, of 70, in die jaren maak je dit soort balansen op en voer je dit soort gevechten. Dit is het verhaal van Jacob.